Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In de vaste periode en rond Pasen, wanneer we het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus herdenken, schenkt Kerk in Nood aandacht aan de hedendaagse martelaren. Gelovigen die standvaste getuigen van de Heer en dat vaak met hun leven moeten bekopen. Met grote droefheid en ontsteltenis vernam de internationale pauselijke stichting Kerk in Nood het nieuws van de moord op de jonge priesterkandidaat Michael Nadi. Samen met nog drie andere studenten was de 18-jarige seminarist op 8 januari 2020 uit het priesterseminarie Good Shepherd of Goede Herder in de Noord-Nigeriaanse stad Kaduna door onbekende daders ontvoerd. Terwijl zijn drie collega's één na één hun vrijheid terugkregen, werd Nadi op zaterdag 1 februari dood teruggevonden.
Met pijn in het hart moet ik u meedelen dat onze lieve Michael door bandieten werd vermoord. Hij en de vrouw van een dokter werden willekeurig van de rest van de groep gescheiden en om het leven gebracht,
schreef bisschop Matthew Kuka uit Sokoto, het thuisbisdom van de vermoorde seminarist aan Kerk in Nood. Volgens lokale media gaat het bij de tweede vermoorde persoon om de echtgenote van een dokter die in Kaduna gevestigd is. Ze was op 24 januari 2020 samen met haar twee kinderen door gewapende mannen ontvoerd.
Ik ben geschokt door een uitbarsting van het kwaad van een dergelijke omvang. Het bericht van de brutale moord op een onschuldige jonge man en een vrouw bedroeft mij ten zeerste.
Dat verklaarde de uitvoerende president van Kerk in Nood, Thomas Heine Geldern. Volgens hem hebben de lokale geloofsgemeenschappen blijk gegeven van een bewonderenswaardig geloof en vertrouwen in God. Dat blijkt alleen al uit de slotzin van de boodschap van bisschop Kuka.
De Heer weet alles het best. Laten we sterk blijven.
Heine Geldern ziet het als de taak en de opdracht van Kerk in Nood om de Nigeriaanse kerk op haar kruisweg met gebed en hulp bij te staan.
Tegelijk moet de wereld wel uit zijn slaap ontwaken. De Nigeriaanse regering wordt met een geweldige uitdaging geconfronteerd. De onveiligheid is even groot als ten tijde van de burgeroorlog. Nigeria is een multireligieuze en multietnische natie. De veiligheid moet voor iedereen worden gewaarborgd.
Aldus Heine Geldern. Een van de docenten aan het priesterseminarie van Kaduna, die niet bij naam wil worden genoemd, zei tot Kerk in Nood:
Michael was een jonge en begaafde seminarist. Hij was als weeskind door zijn grootmoeder opgevoed. Pas enkele weken geleden had hij na een jaar spirituele voorbereiding de soutane ontvangen. Het lijkt erop dat zijn enige misdaad erin bestond dat hij de wens had om God te dienen. De veiligheidsdiensten en de regering hebben hem in de steek gelaten.
Twee van de seminaristen die samen met Michael waren ontvoerd, werden op 31 januari vrijgelaten. Twee weken eerder was een ander slachtoffer van de ontvoering, die met gezondheidsproblemen kampte, langs een landweg achtergelaten en teruggevonden. In de bondstaat Kaduna zijn ontvoeringen aan de orde van de dag. Volgens de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, een onafhankelijke organisatie uit de Verenigde Staten, werden daar in januari alleen al 114 mensen ontvoerd. Meteen het hoogste cijfer in heel Nigeria.
Dit is Kerk in Nood.
Nigeria is uniek in de wereld. De bevolking bestaat voor een groot deel uit christenen als uit moslims. In dit land woont nagenoeg een vijfde van de totale bevolking van Afrika. Indien een crisis in Nigeria niet met de nodige besluitvaardigheid wordt aangepakt, zou dit uiteindelijk gevolgen hebben voor het hele Afrikaanse continent. De katholieke aartsbisschop van Benin City en voorzitter van de katholieke Nigeriaanse bisschoppenconferentie, Monseigneur Augustine Obiora Akobese, spreekt in een interview met Kerk in Nood over de ernstige politieke problemen waarmee het land tegenwoordig worstelt als gevolg van de onveiligheid die overal aanwezig is wegens de gruweldaden van zowel de terreurgroep Boko Haram als van andere radicale groepen zoals de Fulani. Hoe zou u de situatie van de christenen in Nigeria op dit ogenblik beschrijven?
Ik weet niet of ik erin zal slagen om in één enkel interview een getrouw beeld van Nigeria te schetsen. Ik zal het proberen, wel wetende dat ik daarbij het risico loop om wegens tijdsgebrek en door de complexiteit van Nigeria en de Nigeriaanse situatie een onbevredigend antwoord te geven. De situatie in Nigeria op dit ogenblik is een weerspiegeling van een door eigen schuld veroorzaakte en totaal onnodige spanning. Nigeria is een politiek gepolariseerd land. Spijtig genoeg waren en zijn enkele van onze politieke leiders verantwoordelijk voor beslissingen, verklaringen en benoemingen die sommige Nigerianen in enkele regio's ertoe aanzetten om de eenheid van het land altijd opnieuw ter discussie te stellen. Wij leven in een Nigeria waarvan de grondwet het federalistische principe erkent. Dat betekent dat alle sectoren van het land in de administratie van de instellingen van de federale staat vertegenwoordigd moeten zijn. Dit principe werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat alle Nigerianen zich welkom voelen en weten dat Nigeria aan iedereen toebehoort. Gezien de enorme uitdaging door de grote onzekerheid en onveiligheid op dit moment, een situatie die met uitzondering van de periode van de burgeroorlog in Nigeria nooit erger is geweest, heeft de huidige federale regering van Nigeria echter besloten om voor de benoeming van personen in zeer gevoelige functies op een bijzonder dubieuze manier te werk te gaan. Zo behoort bijna iedereen in de legerleiding, die de adviseurs van de president zijn, tot dezelfde etnische groep van de Hausa Fulani. Bij gevolg zijn 95% van hen moslims. En dat in een land waarin ongeveer 50% van de bevolking christen is. De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid wordt in een multireligieuze en multietnische natie door één enkele religieuze groep, door één enkele etnische groep geleid. Wij, de leden van de katholieke Nigeriaanse bisschoppenconferentie, hebben herhaalde malen stelling genomen tegen die aanpak van de federale regering. Daarnaast hebben wij een ontmoeting gehad met de president en hem laten weten dat we absoluut ontevreden waren met die gang van zaken en met de werkwijze van de regering.
Het land wordt al jarenlang met veiligheidsproblemen geconfronteerd. Boko Haram bedreigt Nigeria al sinds een decennium. Kan men zeggen dat de terreurgroep weliswaar gewond, maar nog niet overwonnen is?
Boko Haram pleegt al vele jaren lang aanslagen tegen de Nigeriaanse bevolking. De terreurgroep, die trouw heeft gezworen aan de islamitische staat, is actief in het noordoosten van Nigeria, maar heeft ook aanslagen gepleegd in de federale hoofdstad Abuja. Boko Haram volgt een extremistische religieuze ideologie en wil Nigeria omvormen tot een islamitische republiek. Enerzijds weigeren ze alles te aanvaarden wat uit het Westen komt, maar anderzijds gebruiken ze in het Westen vervaardigde wapens en munitie om onschuldige Nigerianen, zowel moslims als christenen, aan te vallen. Op dit ogenblik leggen zij zich toe op het vermoorden en ontvoeren van christenen. De reactie van de regering op die feiten was voor de meeste Nigerianen verregaand onbevredigend. Terwijl wij dit gesprek voeren, wordt de door Boko Haram ontvoerde Lea Sharibu nog altijd door hen gevangen gehouden. Amper enkele weken geleden werd de plaatselijke voorzitter van de Christelijke Vereniging van Nigeria door Boko Haram onthoofd. de 58-jarige gehuwde pastor Lawan Andima, vader van 9 kinderen, werd vermoord enkel en alleen omdat hij christen was.
U bent dus van mening dat de regering niet goed genoeg onderneemt om de christenen te beschermen?
De Nigeriaanse president heeft onlangs verklaard dat hij geschokt is door de aanhoudende moordpartijen op Nigerianen, meestal christenen. Vele Nigerianen vragen zich af of de president in een parallel universum leeft. Hoe kan hij nu beweren verrast te zijn nadat sommigen van ons hebben deelgenomen aan massabegrafenissen van christenen die door Boko Haram om het leven werden gebracht? Inderdaad, de regering doet niet genoeg om zowel christenen als moslims te beschermen. Enkele dagen geleden stelde de Nationale Vergadering eenparig voor dat de president de militaire leiding zou vervangen om ze het leven van de Nigerianen niet beschermt. Aangezien de wetgevende tak van de regering voor het grootste deel uit leden van de regeringspartij bestaat, weerspiegelt een dergelijk voorstel de ontevredenheid van de Nigerianen met de mate van onvermogen van de Nigeriaanse regering om het leven van de Nigeriaanse bevolking en de eigendommen te beschermen. Wij van de Katholieke Nigeriaanse Bisschoppenconferentie hebben in een stellingname al verklaard dat een regering die niet in staat is haar grondwettelijke verplichting na te komen om het leven van mensen en hun eigendommen te beschermen, geleidelijk haar rechtmatigheid verliest.
Er komen steeds meer berichten binnen over aanvallen tegen christenen door andere radicale groepen dan Boko Haram, bijvoorbeeld door de Fulani. Hoe beïnvloedt dat de situatie van de christenen in Nigeria?
In het verleden bleven de ernstige veiligheidsproblemen beperkt tot een welbepaalde regio, namelijk het noordoosten van Nigeria. Tegenwoordig heerst echter overal onveiligheid. Vandaag de dag worden in alle gebieden van Nigeria mensen ontvoerd om losgeld te eisen. Er doen zich vele conflicten voor tussen herders en boeren. De herders zijn voornamelijk islamitische Fulani uit het noorden, net als de president. Ze trekken door Nigeria met een ongeëvenaarde onverschrokkenheid op zoek naar weilanden voor hun veestapel. Er wordt melding gemaakt van talrijke gebeurtenissen in alle delen van het land, waarbij herders het akkerland met wapens, zelfs met vuurwapens, overnemen. De door de internationale gemeenschap reeds als terroristische groep betitelde herders doen dit volledig ongestraft. Het feit dat die mannen niet strafrechtelijk worden vervolgd, doet ons geloven dat ze de steun van de federale regering genieten. Ik moet weliswaar toegeven dat ik geen harde bewijzen kan voorleggen dat die groep met de ondersteuning van de regering actief is. Omdat de regering echter niets onderneemt en klaarblijkelijk niet de wil heeft om de toename van het aantal misdaden effectief aan banden te leggen, is het lastig om de Nigerianen ervan te overtuigen dat er geen verband bestaat tussen de eenzijdige benoeming van militaire leiders en het ontbreken van een vervolging van de daders van misdaden tegen de menselijkheid die overduidelijk gerichte slachtpartijen aanrichten onder de christenen. Gerechtigheid en vrede gaan altijd hand in hand. Wie echt vrede wil, moet gerechtigheid eisen, om ervoor te zorgen dat in Nigeria vrede en veiligheid kunnen worden gewaarborgd, moet er voor elke Nigeriaan politieke, religieuze, etnische, economische en juridische gerechtigheid zijn.
Voor de katholieke kerk in Nigeria is het pad van de vrede en de gerechtigheid de weg die bewandeld moet worden. Vrede is onze weg, zingen ook de jongeren van de Giro-beweging in Vlaanderen.
Thank you.
dit is het programma Kerk in Nood bij Radio Maria. En we luisteren naar het verslag van een gesprek van journaliste Marta Petrosilio met Monseigneur Augustin Obiora Akubeze, de voorzitter van de Nigeriaanse Bisschoppenconferentie. Monseigneur, onlangs werden wij geschokt door de ontvoering van seminaristen in Kaduna en door de moord op één van hen, Michael Nadi. Zoals we weten, werden de drie andere seminaristen vrijgelaten. Kunt u ons iets over hun gezondheidstoestand meedelen?
We hebben dit bericht met grote droefheid ter kennis genomen. Spijtig genoeg vond die ontvoering plaats in een context die gekenmerkt is door talrijke ontvoeringen van priesters en kloosterlingen door dezelfde groep die de Nigerianen terroriseert. Recent werden veel te veel priesters en kloosterlingen ontvoerd. Ik heb vernomen dat de vrijgelaten seminaristen op dit moment medisch worden behandeld. Over de gezondheidstoestand van de seminaristen kan ik weliswaar geen nadere concrete informatie geven. Maar voortgaande op de verhalen van voormalige gevangenen kunnen we er zonder de minste twijfel van uitgaan dat ze erg hebben geleden en dat ze zeer getraumatiseerd zijn. De moord op Michael Nadi doet ons veel pijn en vervult ons hart met grote droefheid. Het feit dat Michael een weeskind was, maakt het nog veel pijnlijker. Wij bidden dat zijn ziel en de ziel van alle anderen die in de handen van die misdadigers om het leven zijn gekomen, in vrede mogen rusten.
Hoe kan de veiligheid van kerken en gebedsplaatsen en van andere kerkelijke inrichtingen als seminaries en kloosters verzekerd worden?
Alle instellingen proberen om de veiligheid in hun gebedsplaatsen te verzekeren. Volgens lokale berichten reageren de religieuze leiders daarmee op een nood die onder de bevolking leeft. Enkele kerken doen voor de zondagsdienst een beroep op de diensten van de Nigeriaanse politie en moeten betalen om de veiligheid te verzekeren. Afhankelijk van de regio worden ook private bewakingfirma's ingeschakeld. En in enkele gevallen bieden de gelovigen zelf vrijwillig hun diensten aan om de veiligheid te waarborgen. Op dit ogenblik is er geen sprake van een eenvormige aanpak van de beveiligingsmaatregelen voor gebedsplaatsen en seminaries. Het is echter wel een feit dat de meeste private bewakingfirma's die worden ingeschakeld niet over de nodige middelen beschikken om effectief het hoofd te kunnen bieden aan de enorme dreiging die uitgaat van de Fulani-herders en van Boko Haram.
Kunnen wij iets doen om hen hierbij te helpen?
Eerst en vooral zou ik u voor de blijvende belangstelling van uw stichting, voor de noden van de lijdende mensen en in het bijzondere voor de noden en behoeften van de armen in Nigeria willen bedanken. Uw ondersteuning betekende voor talrijke Nigerianen een grote hulp, vooral voor onze broeders en zusters in de bisdommen in het noorden van het land. Naar mijn mening kunnen westerse landen en media vooral helpen door de berichtgeving te verzekeren over de gruweldaden die in Nigeria plaatsvinden. Het aantal mensen dat om het leven wordt gebracht is gewoon weg ontstellend groot. Misschien zou de Nigeriaanse regering zich door een omvangrijke berichtgeving in de westerse media onder druk gezet voelen om iets te ondernemen. Bovendien zouden de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie en van de Verenigde Staten zich waarschijnlijk moreel verplicht voelen om naar manieren te zoeken om het leven van christenen en van andere Nigerianen te beschermen, die onophoudelijk met aanslagen door Boko Haram en door Fulani-herders worden geconfronteerd.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Boko Haram is net als het beest van de apocalyps. Wanneer zijn kop wordt afgehakt, lijkt er onmiddellijk een andere kop terug te groeien.
Aldus Monseigneur Bruno Ateba, bisschop van het bisdom Maroua Mokolo in het noorden van Kameroen, tijdens een gesprek met Kerk in Nood. De Nigeriaanse regering had aangekondigd dat de terreurgroep, die in 2002 in Nigeria het levenslicht zag en in 2009 werd geradicaliseerd, einde 2015 was overwonnen. Volgens de informatie waarover Kerk in Nood echter beschikt, lijkt alles erop te wijzen dat het actieterrein van de groep zich gewoon heeft verplaatst naar de plattelandsgebieden van Nigeria en zich heeft uitgedijd naar de grensgebieden in Kameroen en rond het Tjaadmeer.
In de dorpen van de staat Borno in Nigeria en in het volledige grensgebied in Kameroen gaat er geen dag voorbij zonder dat er melding wordt gemaakt van aanvallen op dorpen en van aanslagen. De ontvoeringen en executies van boeren hebben angst gezaaid en voor een klimaat van psychose gezorgd onder de bevolking.
Legt monsieur Ateba uit. Na kerstmis werd een video openbaar gemaakt waarin de onthoofding wordt getoond van 11 mensen in Nigeria. De slachtpartij werd opgeëist door de Islamitische Staat in West-Afrika, een van de twee fracties die na de splitsing van Boko Haram in 2016 zijn ontstaan. Ongeveer op hetzelfde moment schreef monsieur Barthélemy Yaouda Hourgo, bisschop van Yaouga in Kameroen, die afkomstig is van een dorp dicht bij de grens met Nigeria aan Kerk in Nood:
mijn geboortedorp, Blablim, bestaat niet meer. De terroristen hebben een jonge man van mijn familie vermoord. Ze hebben het hele dorp geplunderd, met inbegrip van mijn geboortehuis. Iedereen, met uitzondering van de bejaarden en de zieken, is moeten wegvluchten naar Mora, op 17 kilometer daar vandaan. Het katoen kon niet worden geoogst. Op dit ogenblik zijn de temperaturen daar heel laag. Bid voor allen die in deze periode van het jaar onder de blote hemel moeten slapen.
Vernielingen, plunderingen, diefstallen en ontvoeringen wijzen erop dat de terroristen door een gebied zijn getrokken. Volgens de Nigeriaanse militaire overheid zou de jihadistische islamitische groep geen macht meer hebben en uiteengevallen zijn in georganiseerde criminele benden. Luitenant-generaal Tukur Yusufu Buratai, de stafchef van het Nigeriaanse leger, verkondigde in september 2019:
de werkwijze van de leden van die groepen is puur crimineel. Hun enige doel bestaat erin zich persoonlijk te verrijken. Het is algemeen geweten dat die misdadigers niet meer beweren dat ze een andere zaak verdedigen. Hun enige doel is de diefstal van materiële goederen. Dit uitzicht in moorden en terreurdaden tegen de onschuldige en weerloze lokale bevolking.
Voort verzocht hij de Nigerianen om
die criminelen niet te verheerlijken en hen niet anders te betitelen dan als criminelen, verkrachters, kidnappers, gewapende dieven of moordenaars.
Volgens de gegevens van de Nigeria Security Tracker zijn in het conflict sinds 2012 weliswaar meer dan 36.000 mensen om het leven gekomen, zowel burgers, leden van de strijdkrachten als terroristen. Maar is het aantal slachtoffers, nog altijd volgens dezelfde bron, wel sterk gedaald in vergelijking met de verschrikkelijke cijfers van de jaren 2014 en 2015. Dit positief resultaat is ten dele toe te schrijven aan het werk van de multinationale strijdmacht waarvan de legers van Nigeria, Kameroen, Niger en Tjaad deel uitmaken. Volgens de onafhankelijke organisatie International Crisis Group werden in Kameroen meer dan 7000 militairen ingezet voor twee grote militaire operaties, waarbij een beroep werd gedaan op eenheden van het snelle interventiebataljon. En dat is eigenlijk de elite van het Cameroenese leger. Hoewel de strijdkrachten er in de afgelopen jaren in geslaagd zijn de conventionele aanvallen van Boko Haram efficiënt te verhinderen, zijn ze er niet in geslaagd om de beweging uit te roeien en een nieuwe generatie militanten lijkt opnieuw voor dreiging te zorgen.
De armoede en de onveiligheid in de plattelandsgebieden en het gebrek aan toekomstperspectieven voor de jongeren maken van hen doelwitten die door de jihadisten gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd.
Dat benadrukt monsieur Ateba. Volgens de gegevens van Human Rights Watch werden door het conflict tussen het regeringsleger en Boko Haram sinds 2014 meer dan 270.000 personen in het land ontheemd en verdreven. De gewapende islamistische groep Boko Haram zou in 2019 meer dan 100 aanvallen hebben uitgevoerd in Kameroen, waarbij meer dan 100 burgers om het leven zijn gekomen.
Op het moment dat men dacht dat het beest Boko Haram volledig was ontroofd, heeft de gruwel in het noorden van Kameroen opnieuw de kop opgestoken. In mijn bisdom werden er in de afgelopen 4 weken 13 aanvallen uitgevoerd. Een kerk werd in brand gestoken op het feest van de openbaring van de Heer, dat is 3 Koningen. We zijn nog onderzoek aan het doen, maar alles wijst erop dat het om een terroristische daad gaat.
Aldus de bisschop. Beatrice Gnoupalé is een zangeres uit Ivoorkust. Uit haar 2e album, Projet de Paix, luisteren we naar het lied Si tu es abattu. Wat te doen als je je teneergeslagen voelt, het niet meer ziet zitten. Wel, zo zingt ze, richt dan je blik op Jezus, want hij houdt nog steeds van jou.
Tu es découragé, mon frère. Oh.
Regarde à Jésus.
Si tu es fatigué, fatigué, mon frère.
Regarde à Jésus.
Si tu es chargé, ma soeur.
Regarde à Jésus.
Il ne t'a pas oublié.
Il t'aime encore.
Oui, il ne t'a pas oublié.
Il t'aime encore.
Jésus ne t'a pas oublié.
In het noorden van Mozambique hebben al meer dan 500 mensen het leven gekost en duizenden ontheemden veroorzaakt.
Aldus bisschop Luis Fernando Lisboa van Pemba in een interview met de wereldwijde katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Het lijkt er niet op dat er snel een einde zal komen aan de golf van geweld die sinds oktober 2017 het noorden van Mozambique teistert. De bisschop bevestigde dat op 29 en 30 januari 2020 in de provincie Cabo Delgado 6 aanvallen werden uitgevoerd die tot een massale vlucht van de bevolking hebben geleid en een groot spoor van vernieling hebben achtergelaten in de dorpen rond de administratieve centra Bilibiza en Mahate. Die twee centra maken deel uit van het district Kwisanga, dat ongeveer 120 kilometer van de stad Pemba verwijderd is. Voor bisschop Luis Fernando Lisboa zijn die aanslagen een tragedie. Eén aanslag was gericht tegen de landbouwschool in Bilibiza, een school voor hoger onderwijs met meer dan 500 studenten. De bisschop verklaarde:
"Ik hoorde dat de school werd platgebrand, waarna de handelszaken en winkels in de buurt werden vernield. Het is een bijzonder trieste realiteit dat de verdedigings- en veiligheidsdiensten de aanvallen zonder internationale hulp niet kunnen voorkomen. Het geweld is nu al 2, 3 jaar en 3 maanden aan de gang. Indien de regering van Mozambique onder betere omstandigheden had kunnen werken, dan waren de problemen misschien al opgelost. Maar nog altijd sterven veel mensen."
In een interview met Kerk in Nood in het kader van een bezoek dat hij bracht aan Portugal, gaf bisschop Luis Fernando Lisboa weliswaar toe dat er geen officiële statistieken bestaan over het aantal mensen dat bij het geweld om het leven is gekomen. Hij benadrukte echter dat er zeker minstens 500 dodelijke slachtoffers waren gevallen sinds de gewelddadige aanvallen tegen dorpen, administratieve centra en militaire posten einde 2017 begonnen en dat onthoofde lichamen van slachtoffers als teken van de gruwelijke terreur onder de bevolking in herinnering zijn gebleven. De situatie heeft onmiddellijke gevolgen voor het dagelijks leven van de mensen.
De dorpen lopen leeg. De inwoners zaaien niet meer. Dit betekent dat er hongersnood zal uitbreken en dat er duizenden ontheemden zullen zijn in het land.
Volgens de Verenigde Naties hebben de aanvallen op dorpen in het noorden van Mozambique ongeveer 60.000 mensen verdreven. De bisschop van Mozambique is echter van mening dat bij de slachtoffers ook de mensen moeten worden geteld die bijvoorbeeld door de wervelstorm Kenneth uit hun dorpen werden verdreven.
Volgens mij zou het aantal verdrevenen en ontheemden nagenoeg 100.000 kunnen bedragen.
Aldus de bisschop. De regio Cabo Delgado in het noorden van Mozambique werd met talrijke aanvallen door gewapende groepen geconfronteerd. Bisschop Fernando Luis Lisboa herinnert eraan dat de leiders van de plaatselijke islamitische gemeenschap zich daarvan in het begin, in oktober 2017, uitdrukkelijk distantieerden en de aanslagen duidelijk veroordeelden.
Toen de aanvallen begonnen, werd gezegd dat het om een radicale islamitische groep ging. De moslims zelf distantieerden zich ervan en zeiden: "Dat zijn onze mensen niet, dat zijn bandieten. Wij maken ons zorgen en we zijn triest, want het lijkt erop dat die aanslagen wel degelijk het werk van radicale islamitische groepen zijn."
De toename van de aanvallen zou een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid op regionaal niveau. Sommige tekenen wijzen erop dat ook de overheden in het buurland Tanzania in staat van alarm zijn. Tanzania wordt door terrorisme-experts immers als een toevluchts- en recruteringsplaats voor extremistische strijders beschouwd, die zonder problemen de grenzen oversteken en actief zijn in de twee landen. De bisschop van Pemba zei hierover nog:
"Dit is een bijzonder zorgwekkende toestand, want indien er inderdaad een internationaal of transnationaal netwerk bestaat, betekent dit dat de terroristen sterker staan en dat het veel moeilijker is om hen tegen te houden."
De effectieve omvang van de terroristische groeperingen die in het noorden van Mozambique actief zijn, is niet gekend. De christelijke gemeenschap voelt zich echter bedreigd. De bisschop zelf weet dat hij het doelwit zou kunnen zijn van een van die aanslagen.
"Ik ben mij ervan bewust dat zoiets kan gebeuren. Maar eerlijk gezegd, ik heb geen schrik. Ik probeer mijn taak te vervullen. Die bestaat erin de missionarissen te ondersteunen die zich in de vuurlijn bevinden in de districten waar de aanvallen en aanslagen worden uitgevoerd. Zij zijn bijzonder moedig. Ik loof God, ik dank hen voor hun moed, want vaak zijn zij de oase die de mensen nodig hebben. Degene waar mensen naartoe kunnen om te wenen, om hun beklag te doen, om hun problemen te vertellen, om hulp te zoeken. Geen enkele van hen heeft zijn post verlaten. Ze zijn daar aanwezig en ik kan en mag geen schrik hebben. Ik probeer mijn opdracht, mijn missie, op een zo goed mogelijke manier te vervullen, om hen op die manier te ondersteunen, zodat ook zij hun missie in de toekomst kunnen blijven vervullen.
Kort voor zijn terugvlucht naar Mozambique sprak bisschop Luis Fernando Lisboa ook zijn grote waardering uit voor de projecten die Kerk in Nood in zijn bisdom ondersteunt.
Kerk in Nood heeft enorm geholpen, bijvoorbeeld door voertuigen voor missionarissen ter beschikking te stellen, hulp te bieden voor de aanvankelijke en voortgezette opleiding van seminaristen. Die ondersteuning is belangrijk, want zonder de hulp van internationale organisaties zou het voor arme bisdommen als het onze, als de meeste bisdommen in Afrika en ook enkele in Azië en Latijns-Amerika, bijzonder moeilijk zijn om hun werk te doen.
Op het eerste gezicht lijkt het volgende lied een gewone popsong. Een grote, kalmogende bebaarde man zit in een chique fauteuil en zingt vol emotie en met een baritonsong. Ik ren, ik ren, ik ren. Het is de Grammy Award-winnende jazzzanger Gregory Porter. Een beetje verder in het nummer voegt er zich een rapper bij. Ik vecht de hele nacht door om een sterker dag te vinden. Hij is de Oscar-winnende hip-hop-artiest Common. Samen zingen ze over ontheemden en vluchtelingen. Running.
Can you see strength in my eyes? I used to sleep through the night. Then hurricane, there were no lights, no sirens, just guns. It was violent and we had to run or die. I'm running, I'm running, I'm running. I'm running. So much time wasted in tents. 17 years inside a fence. I ran from the war, homeless, no school, no future. I'm a ghost, but not finished. I will run.
Say,
running to is running through my mind. Always on the run, am I running out of time? Darkness in my way, I pray that the sun will shine. Started from the bottom and that was underlined by the place that I'm from. Sometime is undivine. I hear them songs of freedom and they running through my mind. Close my eyes, imagine a place next to me where I no longer can be labeled a refugee. Destiny holds somewhere down these dark roads. Yeah, we the lost tribe, but we found our souls. Cold rain, old pain, I left along the way. I fight through the night just to find a stronger day.
Running
from the place that I know.
I'm running.
What direction should I go?
I'm running.
So tired and so worn. I won't stop until I'm safe and strong.
Say you
had to flee the place you love.
Say you.
Tough as nails when things got rough.
Say, oh,
oh. Many fathers told their sons.
Say, oh,
and daughters, oh. Don't stop running till you're home.
Say, oh.
Refugee song.
Say, oh.
Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de dood van 21 christenen die in februari 2015 op een Libisch strand door aanhangers van IS werden onthoofd, werd op 15 februari in één aan hen gewijd heiligdom een tentoonstelling geopend als aandenken en eerbetoon. 20 van hen waren Koptisch-orthodoxe christenen uit Egypte. Het 21ste slachtoffer was een christen uit Ghana. Allen werden ze door de Koptisch-orthodoxe kerk tot martelaren van het geloof en het vaderland uitgeroepen. De tentoonstelling documenteert de gebeurtenissen, vanaf het ogenblik van de ontvoering tot de terugkeer van de lijken naar het dorp Al-Oer in de Egyptische provincie Minya, waar het heiligdom zich bevindt. De bezoekers kunnen de oranje overal zien die de mannen bij hun onthoofding droegen. De voorwerpen die bij hun gevangenneming werden gebruikt, zand waarop hun bloed werd vergoten en de speciaal voor hen vervaardigde doodskisten waarin hun stoffelijke overschotten worden bewaard. In een interview met Kerk in Nood zei de moeder van twee broers van 22 en 24 jaar oud, Samuel en Beshoy, die tot de 21 martelaren behoren:
ik ben de moeder van martelaren en zou als dusdanig willen worden erkend. Ik ben trots op hen. Ze bidden in de hemel voor mij en voor hun vader.
Ze benadrukte ook dat ze voor de aanhangers van IS bidt en aan God vraagt
om hun het licht te schenken en hun ogen te openen voor de waarheid en het goede.
Bashir, de broer van Samuel en Beshoy, zei:
voor de publicatie van de IS-video waarop de moord op mijn broers en hun collega's wordt getoond, hebben onze familie en de kerkgemeenschap in ons dorp Al-Oer 45 dagen lang voor hen gebeden, want we wisten dat ze ontvoerd waren. Onze martelaren hebben gebeden voor ze stierven. Het was overduidelijk dat ze Jezus aanriepen. Dat heeft ons troost geschonken en ons ook trots gemaakt. Die 21 hadden geluk dat ze martelaren voor Christus mochten zijn, en onze gemeenschap voelt zich vereerd dat wij hun stoffelijke overschotten mogen bewaren. Mijn vader en mijn moeder waren opgelucht toen ze er zeker van waren dat hun zonen hun geloof in Jezus Christus hadden bewaard. Dit helpt ons en troost ons heel erg. Mijn broers hebben ons moed gegeven om de vervolging te doorstaan. We hebben nooit angst en maken ons geen zorgen meer.
Zo besluit Bashir, de broer van twee vermoorde Koptische christenen in Libië.
De Koptische kerk heeft een lange geschiedenis achter de rug en ze heeft in de loop van haar geschiedenis talrijke perioden van vervolging gekend.
Aldus pater Abu Fanus Unan, die actief is in het heiligdom dat deel uitmaakt van de onlangs gebouwde Kerk van de Martelaren van het Geloof en het Vaderland. Hij verklaarde tegenover Kerk in Nood:
wij zijn trots op het bloed van deze martelaren die weigerden om hun christelijk geloof af te zweren.
De Koptische kerk bewijst eer aan vele martelaren die in de afgelopen eeuwen hun leven hebben gegeven. Maar de priester benadrukte het grote effect van de getuigenis van hedendaagse martelaren die hebben geweigerd om de naam van Jezus Christus af te zweren.
Hun voorbeeld sterkt ons geloof.
Het heiligdom bereidt een boek voor waarin dieper zal worden ingegaan op wonderen die zich op voorspraak van de martelaren hebben voorgedaan.
In het dorp zijn er talrijke mirakels die aan hen worden toegeschreven. Een vrouw met kanker werd genezen nadat ze in het heiligdom had gebeden.
Dat vertelde pater Abu Fanus, die eraan toevoegde dat vele mensen zich wegens het voorbeeld van de 21 martelaren hebben laten dopen en christen zijn geworden.
De Koptische kerk overleeft, dankzij het bloed van haar kinderen.
Aldus de priester. Het stoffelijk overschot van Matthew Ayariga uit Ghana bevindt zich nog altijd in Libië. De Libische ambassadeur in Egypte heeft beloofd om het lichaam naar Egypte over te brengen zodra de politieke toestand in Libië zich heeft gestabiliseerd.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus onze koning als een lam. Maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Dat zingt de Nederlandse groep Cela over de lijdensweg van Christus en met hem alle christenen die gestorven zijn omwille van hun geloof. De Franse journaliste Anne-Isabelle Tollet was de eerste die de aandacht van de internationale gemeenschap op de zaak van Asia Bibi vestigde. Door de zaak Asia Bibi zag ze tot hoeveel onrechtvaardigheid en geweld de blasfemiewet leidt. Onvermoeibaar bleef ze de ontwikkelingen in de situatie van de Pakistaanse christelijke vrouw op de voet volgen en ze richtte tevens de vereniging Comité International Asia Bibi op. Na een strijd voor de vrijheid die 9 jaar duurde, publiceerde Asia Bibi samen met Anne-Isabelle Tollet het verhaal van haar arrestatie en opsluiting in de gevangenis. Kerk in Nood sprak met Anne-Isabel Tollet. Heeft de zaak Asia Bibi de Pakistanse samenleving in twee kampen verdeeld en een duurzame invloed gehad op de mentaliteit in haar land, als een soort Pakistanse Dreyfus-affaire?
Ja, absoluut. Het is een thema dat de samenleving verdeelt. Ik moet echter wel zeggen dat het volgens mij niet zo is dat 50% van de Pakistanse bevolking pro-Asia en 50% tegen is. De grote meerderheid van de Pakistani is blij dat die onschuldige vrouw aan de dood door de strop is ontsnapt. De radicale islamisten die wraak willen, zijn in de minderheid. Ze maken echter wel aanzienlijk meer lawaai dan de anderen. Men kan het de zwijgende meerderheid niet kwalijk nemen. De mensen weten dat de radicalen tot alles bereid zijn. Ze vermoorden mensen, ze vallen familieleden aan. Het was dan ook absoluut noodzakelijk dat de buitenlandse media zich met dit geval gingen bemoeien om het lot van Asia Bibi te veranderen.
Heeft de berichtgeving in de internationale media haar leven niet in gevaar gebracht?
Indien de media de zaak van Asia Bibi niet naar buiten hadden gebracht, dan was ze vandaag dood geweest. Zeer waarschijnlijk zou ze in haar cel vermoord zijn geworden. Het is echter ook zo dat wij journalisten door onze berichtgeving van haar voor de extremisten een symbool hebben gemaakt dat moet worden vernietigd. Er moest met heel veel overleg te werk worden gegaan. We moesten ook kunnen zwijgen wanneer het niet raadzaam was om haar zaak al te nadrukkelijk in de openbaarheid te brengen. In die zin was de brief aan Paus Franciscus geformuleerd, waarin we hem vroegen om uitsluitend samen met hooggeplaatste islamitische geestelijken tussen beiden te komen.
Is Asia Bibi zich ervan bewust dat ze tot een symbool is uitgegroeid?
Ze heeft zich dat gerealiseerd op het moment dat ze de gevangenis verliet. Ze is ongelooflijk verwonderd over het feit dat ik een onbeduidend boerenmeisje en bovendien een christen een persoon is kunnen worden die in de hele wereld bekendheid heeft verworven. Dat is een zware last, want het maakt het onmogelijk om zich in de anonimiteit terug te trekken. Haar verhaal is echter een enorme hulp voor alle Pakistani die met de nefaste uitwerkingen van de blasfemiewet worden geconfronteerd. Bovendien is ze ook een symbool van morele rechtlijnigheid. Hoewel ze op de dag van haar arrestatie haar vrijheid zou hebben teruggekregen indien ze zich tot de islam had bekeerd en haar familie in de steek had gelaten, verkoos ze om haar geloof trouw te blijven.
We kunnen dus spreken van een juridisch precedent, Asia Bibi?
In elk geval ja. De blasfemiewet is niet van de baan. Op dit ogenblik zitten er nog andere Asia Bibi's in Pakistanse cellen. Een westerling kan zich maar zeer moeilijk voorstellen wat die wet eigenlijk betekent. Het is een permanente dreiging. Men kan er zich op elk moment op beroepen om een geschil te regelen. De cijfers over het aantal personen in de gevangenis lijken mij belachelijk laag gezien de realiteit. Ik denk niet dat er een mogelijkheid is om betrouwbare cijfers te krijgen. Sinds het opperste gerechtshof Asia Bibi op 29 januari 2019 heeft vrijgesproken, kan de aanklacht zich echter tegen degene keren die deze indient. Dit zal een aanzienlijke invloed hebben op de frequentie waarmee op deze wet een beroep wordt gedaan. Wat de berichtgeving in de media betreft, verwijzen de Pakistanse journalisten maar al te graag naar de zaak Asia Bibi, wanneer een nieuwe zaak voor de rechtbank wordt gebracht. Ze zijn zich bewust geworden van het belang van dit thema. En het wordt moeilijker om personen te laten verdwijnen die van blasfemie worden verdacht.
Hoe zien de christenen de zaak Asia Bibi?
De christenen vormen een bijzonder kleine minderheid van 3 miljoen op een totale bevolking van meer dan 200 miljoen. Ze weten dat ze een bijzonder makkelijk doelwit kunnen worden van extremisten die er niet voor terugdeinzen ook aanslagen te plegen tegen moslims die ervan worden verdacht dat ze te gematigd zijn. De christenen kunnen zich dan ook niet openlijk verheugen over de vrijlating van Asia Bibi. Uiteraard hebben ze de ontwikkelingen in de zaak op de voet gevolgd en de uitkomst ervan vervult hen met immense hoop.
Von guten Mächten, door goede machten, trouw en stil omgeven, is een gedicht geschreven door de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer, die in de gevangenis opgesloten zat omwille van zijn geloof en verzet tegen het regime. Het was de allerlaatste tekst die hij schreef, vooraleer hij op 5 april 1944 door de nazi's zou worden geëxecuteerd. Het gedicht maakt deel uit van een brief die hij als kerstwens vanuit de gevangenis schreef aan zijn verloofde en zijn ouders. De muziek is van Siegfried Fietz.
Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz. Und dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Gewiss an jedem neuen Tag. Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
We nodigen u uit om na al deze getuigenissen te bidden voor de martelaren, vervolgde christenen en vluchtelingen met een gebedskaart die u gratis bij Kerk in Nood kan aanvragen via 016 39 50 50, via mail info@kerkinnood.be of via de webwinkel van Kerk in Nood op www.kerkinnood.be. Kerk in Nood biedt ook een noveenkaars aan die u kan aansteken bij uw gebed voor onze vervolgde broeders en zusters in de wereld, telkens wanneer u een bericht hoort over geweld tegen christenen omwille van hun geloof. De kaars kost €7 en u kan ze net als de gebedskaart bij ons bestellen. Laat ons bidden. Heer Jezus, zend de Heilige Geest over allen die omwille van hun geloof vervolgd worden, in het bijzonder de christenen in het Midden-Oosten en in Afrika, opdat zij de kracht en de genade mogen ontvangen om het martelaarschap met geduld te kunnen dragen.
Moeder Maria, ontferm u over alle martelaren, vervolgde en vluchtelingen van deze tijd, en geef hen uw bijzondere moederlijke zegen, opdat hun harten ontvankelijk mogen worden voor de bijstand van de Heilige Geest en daardoor kracht ontvangen. Mogen ook de heilige Stefanus hen nabij zijn.
Hemelse Vader, wij bidden u voor de bekering van allen die in deze tijd martelingen en vervolgingen uitoefenen. Mogen de Heilige Geest ook over hen komen, opdat zij hun fouten inzien, de waarheid van het evangelie ontdekken en de genade ontvangen om haat om te zetten in liefde voor hun medemens.
Amen. Amen.
We nemen afscheid van u met een Nederlandse vertaling van de hymne You Raise Me Up, een lied over Gods vertrouwen in donkere tijden. U tilt mij op, ik voel me niet alleen.